Wat is een realistisch beeld wat haalbaar is in de bulk?
Kijk, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van startgewicht en zo. Maar laat zeggen dat 1 à 2 kilo per maand aankomen. En het liefst een beetje aan de ondergrens af. Van 2 zeg maximaal.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag zijn we weer met de enige echte JW.
Zeker.
We hebben vorige keer de Bulkcast deel 1 opgenomen en nu zijn we aangekomen bij Bulkcast deel 2. Vandaag gaan we eventjes iets dieper in op voeding, een realistisch beeld van de bulk, lichaamsvetpercentage, timing van eten, klein beetje over insuline en over natuurlijk supplementen, iets wat iedereen eigenlijk bijna wel gebruikt. Alleen welke heb je nou echt nodig en welke niet? Ja, Jay, we hebben het in de vorige podcast ook al een beetje besproken, maar wat is een realistisch beeld wat haalbaar is in de bulk?
Oh, als in hoeveel je aan kan komen, bedoel?
Ja.
Of wat,
of wat dacht jij dat ik bedoel? Ik ben benieuwd naar jou.
Nou, ik denk ik specificeer hem eventjes.
Ja, okay, ja.
Ik werk steeds minder met bij klanten dat ik van tevoren zeg, joh, we gaan nu 6 maanden bulken. En wat ik eigenlijk doe is... kijk, uiteraard als je uit een afvalperiode komt of wat het dan ook is, iemand wil gaan bulken, dan ga je natuurlijk trainingsschema aanpassen, voeding aanpassen en zo. Maar wat ik eigenlijk doe is dat we gewoon per week kijken of insulinegevoeligheid nog goed is. Je kan natuurlijk bloed prikken en zo om te kijken hoe bloedsuiker zit. Maar nou, weet je merkt het ook al een beetje aan of kracht meestijgt met lichaamsgewicht en die dingen. Maar zolang dat nog het geval is, kan je een bulk in principe doorzetten. En dat zou, misschien is dat een half jaar, misschien is dat een jaar. Als je het echt goed doet, kan dat zelfs langer. En in de eerste aflevering hebben we natuurlijk gehad over dingen die je fout kan doen tijdens bulken. Nou, als je die dingen allemaal fout doet, dan zal het veel minder dan een half jaar zijn. Dan kan het zijn dat je een hele bulk overnaait in twee maanden.
Ja.
Wat heel veel bikini chicks naar wedstrijd doen. maar nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van startgewicht en zo. Maar laat zeggen dat 1 à 2 kilo per maand aankomen en het liefst een beetje aan de ondergrens af. Van 2 zegt maximaal. En nogmaals, dat ligt natuurlijk een beetje aan het startgewicht. Voor iemand van 40 kilo is dat anders dan van iemand van 120 kilo. Maar kijk, in een bulkfase zou je gerust, als je het allemaal netjes doet, 10 kilo kan er zo op. Alleen idealiter doe je dat niet in een zo kort mogelijke tijd, maar smeer je dat gewoon heel lang uit, zodat je zorgt dat het grootste aandeel van het lichaamsgewicht dat je aankomt ook spiermassa is.
Ja, want dat is, hoe korter de tijd is, hoe groter de kans is dat vetmassa is.
Ja, want spiermassa opbouwen is gewoon een heel traag proces. Dus ja, hoe meer tijd je daarvoor neemt, hoe zekerder je kan zijn, als je de rest ook goed doet, dat je daadwerkelijk spiermassa aan het aankomen bent.
Doe me altijd denken aan de quote, Rome wasn't built in a day.
Yes.
Dus die grote chest helaas ook niet. Hey, wanneer weet je of het goed gaat? Zeg maar als in met het bulken, hoe kunnen we dat voor onszelf in de gaten houden?
Nou, de beste richtlijn is of spierkracht stijgt met stijging van lichaamsgewicht. En als jij merkt dat lichaamsgewicht stijgt zonder dat jij sterker wordt, dan gaat er iets verkeerd. En dat kan misschien je trainingsschema zijn, dat kan misschien zijn dat... weet ik veel, dat je iets verkeerd doet in herstel, stress of slaap of whatever. Of dat kan zijn dat je dieet niet optimaal loopt, maar in ieder geval één van die dingen gaat dan fout.
Ja, oké. Kijk, ik kijk dan altijd vaak een beetje naar lichaamsvetpercentage, want dat is eigenlijk ook, denk ik, het meeste waar je naar moet gaan kijken van oké, wordt het tijd om te gaan bulken,
ja.
Of misschien zelfs juist om te gaan kutten. Mm-hmm. Wat is volgens jou het ideale startvetpercentage voor mannen en eventueel vrouwen? Om te beginnen met een bulk. En wat is de max?
Ja, dat is ook een beetje relatief. Kijk, van mezelf... ik ben best wel skinny van mezelf. Ik heb een periode toen ik rond de 20 was... had ik heel last van mijn schouders. Toen ben ik iets van 1,5 jaar helemaal uit geweest met krachttraining. Nou, en toen ik toen die periode begon... woog ik volgens mij iets van 80 of net iets boven de 80... En ik merk van mezelf gewoon als ik alleen eet wanneer ik honger heb en ook niet train, dan heb ik echt het dieet van een bikini chick dieet meer, zeg maar. Dus mijn standaard vetpercentage is gewoon heel laag van mezelf. Ik denk dat ik, als ik helemaal zou stoppen met trainen en alleen eet wanneer ik honger heb, dan denk ik dat ik rond de 6 of 7% blijf hangen, zeg maar. Kijk, en voor mij is dus het einde van een bulk, zit ik rond een procentje of 12, 13, dan ben ik het gewoon helemaal zat. omdat dat best wel ver weg is van het standaard vetpercentage of mijn, ja, een beetje mijn setpoint. Terwijl iemand die altijd overgewicht heeft gehad en die nu helemaal is afgezakt. In het vorige aflevering hebben we het voorbeeld genomen van iemand, een man die van 40 naar 15% zakt. Die 15% zal voor hem wellicht best wel veel honger hebben. Terwijl 15% vet voor mij, dan kan ik de hele dag niks eten. Dan heb ik nog steeds geen zin om te eten.
Ja.
Dus
dat heeft te maken met je insuline of ja, met je ghreline en even kijken.
Ja,
leptine.
Juist. Ja, heel goed. Ghreline stimuleert honger, leptine onderdrukt honger. Leptine wordt afgegeven door vetweefsel. Het is te kort door de bocht om het zo te zeggen, maar laten we hem even globaal houden. Hoe hoger het vetpercentage, hoe meer leptine wordt afgegeven. En dat kan je een beetje zien als het brandstofmetertje in je lichaam. Veel vet zorgt voor veel leptineafgifte. Is veel brandstof is aanwezig, dus je hoeft niet te tanken. Wanneer het lichaamsvetpercentage erg daalt, en dat is dus onder je normale setpoint, zeg maar, dan wordt er minder leptine afgegeven. Het lichaam registreert dat je minder reserve hebt dan normaal, en dan dat gaat honger stimuleren.
Ja, want we hebben dat dan ook al een keertje met Diederik daarover gehad. Dat je dan, als je eenmaal overgewicht hebt gehad, dat eigenlijk die meters een beetje vals zijn of fucked. Ja. Van de language. Maar dat je daardoor eigenlijk nooit echt meer fatsoenlijk. Laat ik hem zo zeggen. Even een kleine sidequest tussendoor. Zou je kunnen stellen dat iemand die van zwaar overgewicht of overgewicht afkomt, dus van een hoger vetpercentage, het eigenlijk veel moeilijker voor is om droog te trainen.
Ben je nou eens kijken of ik een ander antwoord aan Diederik gelegen heb?
Nee. Hij heeft hier geen antwoord op gegeven. Alleen, het is meer, zeg maar, ik ben wel een beetje benieuwd, want sommige gasten die, zeg maar, nou, vroeger dik zijn geweest, om maar even zo te zeggen, of zwaar overgewicht.
Slechte ouders, gehad, laten we dat even voorop stellen.
lichte vorm van kindermishandeling, ja, noemen ze dat vaak. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek dat mensen dat zeggen. Maar voor hun is dat een stuk moeilijker om droog
te gaan. Zeker, absoluut. En dat heeft er dus. En dat wil niet zeggen dat je permanent genaaid bent, maar het is absoluut zo dat iemand die altijd veel heeft gewogen, altijd dik is geweest, dan kan het zijn dat die registratie van die leptinespiegels, dat die gewoon in de war is, of dat de hoeveelheid leptine minder goed wordt geregistreerd. Dus dan ben je leptineresistent. Dat kan dus zeker betekenen dat het. Die setpoint kan wel verschuiven, maar het duurt lang. Dus dat betekent dat iemand die, zoals ik net zei, bijvoorbeeld 40% vet heeft gehad altijd, en die heel veel moeite moet doen om te zakken naar, 20, misschien 15%. Maar op die 15% verrekt die gast al van de honger.
Ja.
En dan is het dus best wel lastig om die 15% vast te houden als je de hele dag tegen honger aanloopt. Iemand die dus altijd die goede ouders heeft gehad, wat betreft in ieder geval voeding. Ik weet niet of de rest misschien. Of gewoon hele slechte ouders, dat die heel weinig tegen.
Jay, het zijn mijn genen.
Valt
wat voor te zeggen, maar.
Ja.
Alleen geen excuus zijn voor jou om achter te schuilen.
Nee, precies.
You can do it.
Maar iemand die altijd een laag vetpercentage heeft gehad, die gaat op diezelfde 15%, ook dat voorbeeld wat ik net gaf, veel minder honger hebben. Dus het is voor die persoon veel makkelijker om die 15% vol te houden.
Ja.
Ja, en dat is wel iets wat maanden, zo niet jaren kan duren voordat dat een beetje verschuift, zeg maar.
Ja. Ja, dat is dus een beetje eigenlijk de verklaarbare reden waarom jij altijd bijvoorbeeld die ene maat uit de gym hebt die er altijd ript en goed uitziet, ja, en wel gewoon spiermassa opbouwt, terwijl dat jij op 20% het nog steeds niet helemaal voor elkaar krijgt.
Het is, dat speelt zeker een rol, ja.
Ja.
Kijk, en dus het is te kort. Het is inderdaad zo dat elke gram vet die je op je pens meedraagt, heb je zelf in je mond geschoven. Onzin dat hormonen, bla bla bla, die hebben daar allemaal geen invloed op. Iedereen komt aan een tekort. Iedereen komt aan een overschot. Iedereen valt af in een tekort. Maar het is wel zo dat de hoeveelheid honger of eetlust die je hebt op een bepaald vetpercentage, dat kan zeker wel deels door genen worden bepaald en ook deels door het verleden worden bepaald.
Ja.
En altijd met honger ontlopen is gewoon kloten.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je nou bij ESN bestellen en simpelweg altijd de hoogste korting pakken? Gebruik dan code SPORTPOEDER of simpelweg om ons te supporten. De lekkerste dingen van ESN, naar mijn mening, zijn de IsoClear of de Designer Whey in heel veel verschillende smaken, zoals de Whey Drip, zoals Wesley altijd zegt, of die overheerlijke Designer Bars bij ESN. The Treat Without the Cheat. Bespaar lekker met code SPORTPOEDER en betaal nooit meer te veel bij ESN. Ja, dat is zeker vervelend inderdaad. Maar ja, kijk, tijdens de bulk zal je dat niet heel erg hebben. Alleen Vooral tijdens het droogtrainen is dat een beetje een tegenvaller. Ik denk dat ik ook een beetje onder die categorie val.
Nou, dat kan.
Dat het moeilijker, laat ik het zo zeggen. Ik heb dat verhaal natuurlijk ook wel eens een keer eerder verteld. Dat ik moest gaan droogtrainen op 1800 calorieën, terwijl dat je 91 kilo weegt.
Ja.
Ik noem dat altijd het tienermeisje dieet. Ja. Maar ja, daar is niks aan te doen. Je moet roeien met de riemen die je
zeker
hebt. Oké, we hadden het over lichaamsvetpercentage natuurlijk gehad. Over dat mensen zichzelf niet te snel rijk moeten rekenen. Een kleine sidequest gehad over leptine en ghreline. Wel een heel interessant onderwerp. We hebben ook, wanneer deze podcast uitkomt, is er ook nog de laatste aflevering 4 met Frank en Jay, waar het ook nog uitgebreid over hebben gehad. Dus ga die ook eventjes checken. Als we het dan hebben over het trainen in de bulk ten opzichte van... Want jij hebt in de vorige podcast aangegeven dat je eigenlijk 3 verschillende soorten fases hebt. Je hebt kutten, onderhoud, maar dat moesten we niet doen, zei jij. En bulken.
Ja.
Wat zijn de grote verschillen dan eventjes als we kijken tussen kutten en bulken qua training? Want intensiteit blijft nog steeds een heel belangrijk aspect.
Ja, intensiteit blijft altijd hoog. Alleen tijdens een bulk is tolerantie voor trainingsvolume hoger. Dus je kan meer trainingsvolume hebben. Dus, en uiteraard tijdens een calorietekort is opbouw van spiermassa sowieso lastig. Dus het doel van je trainingen tijdens kutten is het behouden van spiermassa. Zorgen dat er een groot genoeg prikkel is om de veel spiermassa die je hebt vast te houden. Zodat je lichaam, bij voorkeur natuurlijk alleen maar vetmassa verliest. En tijdens bulken is het doel, als het goed is, om nieuwe spiermassa aan te zetten. Heb ik ook wel eens aangehaald. Maar de hoeveelheid trainingsvolume die nodig is voor behoud is veel lager dan de hoeveelheid volume die nodig is voor progressie. Zelfs met dingen aanleren en zo. Neem autorijden of fietsen. Als jij aan het lessen bent voor je rijbewijs en je doet maar 1 les per maand. Vergeet het maar. Dat gaat hem echt niet worden. Dan zou dagelijks lessen zou ideaal zijn. Als jij eenmaal kan rijden, is eens per maand in een auto zitten voldoende om dat vast te houden, zeg maar.
Ja.
En het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar het heeft alsnog al te maken met aansturing, beweegpatronen, dat soort dingen, coördinatie. Dus wat jij nodig hebt om spiermassa te behouden, ook bijvoorbeeld als je op vakantie bent, 2 keer per week voor bodytraining, misschien zelfs 1 keer per week voor bodytraining, kan genoeg zijn om het fysiek wat je nu hebt in ieder geval qua spiermassa vast te houden. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die minder spiermassa heeft als jij, of een exacte kopie van jou, met 1 keer per week trainen naar het fysiek van jou toe kan werken. Hetzelfde met kuren. Naar een bepaald fysiek toewerken heeft veel meer middelen nodig dan een bepaald fysiek vasthouden. En zo geldt dat voor een hele hoop dingen. Dus tijdens kutten, even een zijspoortje, maar tijdens kutten is het doel van je trainingen dus spiermassa behouden. En tijdens bulken wil je spiermassa opbouwen. En daar is gewoon veel meer trainingsvolume voor nodig. Dus tijdens bulken ga je ook als het goed is specifieker trainen.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je of een oefening toevoegt, of dat je een spiergroep frequenter traint, of wat je methode dan ook is. Dat zijn die dingen die ik in die seminars bespreek. Maar tijdens bulken wil je dus... Je wil alsnog wel zorgen dat je trainingsvolume wat je inzet zo effectief mogelijk is. Maar je hebt wel meer trainingsvolume om in te zetten.
Hey, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld bepaalde focusgroepen. Mm-hmm. Tijdens het bulken zeggen mensen vaak, ik wil deze bulk focussen op... rug bijvoorbeeld. Ja. Bij mij is rugdikte bijvoorbeeld een dingetje. Of meer delts, weet je wel. Dat zou ook nice zijn.
Leuke trainingsschema's voor.
Ja, kijk eens aan. Ja, jw.nl, check het eventjes. Ja. En Coach Sportpoeder, die werkt het toch ook voor mij, of niet?
Kan ik erop zetten?
Nou, doen we dat even.
Dat kunnen we regelen.
Coach Sportpoeder voor 10%?
Ja, nee, dat is goed. Dan zoek ik een kortingscode voor 10% op trainingsschema's.
Mocht je een trainingsschema zoeken, kan je dus bij JW terecht.
Ja.
Maar in het kader van stel je wil een focusgroep hebben, kan je dat er simpelweg aan toevoegen of gaat het ten koste van iets anders? Dat is denk ik ook iets wat mensen vaak onderschatten.
Dat ligt een beetje aan hoe jij je trainingsschema ingericht hebt gehad tijdens kutten. Maar stel dat jij al jouw spiergroep al 2 keer per week traint en dan een andere spiergroep waar je extra focus op wil 3 of 4 keer trainen. Op een gegeven moment wordt het gewoon natuurlijk te veel. Kijk, en focus op alles is geen focus. Dus idealiter, je hebt natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid trainingsvolume uit te geven of te spenderen. Dus idealiter, als jij ergens op wil focussen of als jij een specifieke spiergroep bij wil trekken, betekent dat wel vaak dat je ergens anders op moet inboeten.
Ja.
En dat wil helemaal niet zeggen dat de spiergroep waar je op inboet, dat je daar massa gaat verliezen of zelfs geen progressie op kan boeken. Want je kan, nou ja, prima ook nog dat de rest ook wel meegroeit. Maar als het goed is, als jij ergens focus op wil leggen, wil je dat die spiergroep of spiergroepen sneller groeien dan dat de rest groeit. Ja, en dan is het veel beter om inderdaad ergens op in te boeten, omdat het dan een stuk vlotter gaat. Want spiergroei is sowieso een heel traag proces. Ja. En als jij dan, stel dat jij wil je schouders groter hebben, maar jij bent op de rest van je lichaam ook maximaal aan douwen voor spiergroei, om dan ook nog je schouders ten opzichte van de rest, die ook al aan het groeien is, nog sneller te laten groeien, is gewoon heel lastig.
Ja, dat blijft een uitdagend proces. Oké. Heeft timing van eten nog een grote rol? Of komen we dan uit bij het insulinegevoeligheidsaspect?
Heeft op insulinegevoeligheid zeker wel een invloed. Maar het allerbelangrijkste, laat zeggen dat dat 80-50% van je progressie is, is gewoon dat jij de hoeveelheid calorieën die jij nodig hebt, aan het einde van de dag binnen hebt.
Hey.
En niet meer binnenkrijgt of niet minder binnenkrijgt. Als je dan echt perfect wil doen, is er ook best wat voor te zeggen dat je timing van voeding kan je nog wel eens sturen. Maar dat zijn wel de laatste paar procentjes. Het allerbelangrijkste is dat je alles binnenkrijgt. En dan idealiter, laten we dan even hebben over timing van eiwitten. Want die timing is het belangrijkst. Die in ieder geval verdelen over 4 eetmomenten.
Ja.
En weet je wat je dan een beetje met je vetten en je koolhydraten doet? Uiteraard is erop te sturen. Dat doe ik tijdens coaching en zo natuurlijk wel. Want als mensen toch coaching hebben, laten we dan alles meepakken. Alle procenten winst die we mee kunnen nemen. Maar als het jou stress geeft om daar heel erg op te gaan focussen, dan zou je kunnen zeggen dat de hoeveelheid stress die het oplevert of die het kost, niet opweegt tegen het beetje extra progressie dat je ermee kan pakken.
Ja, oké. Okay. Ik snap hem. Jij hebt het in seminar 2 heel uitgebreid over juist insuline.
Ja.
In hoeverre dat van invloed is daarop. Mm-hmm. Best wel groot.
Mm-hmm.
Check eventjes seminar nummertje 2. Kan je op zijn website vinden, al wil je daar dieper op ingaan. Maar wat is eventjes in een notendop qua insuline, wat dat voor invloed heeft, wat het belang daarvan is?
Mm-hmm. Allereerst insuline en cortisol zijn mekaars tegenhanger. Als insuline hoog is, is cortisol laag. En als cortisol hoog is, is insuline laag. En dit verhaal heeft dus bijvoorbeeld ook al heel grote invloed op slaap en slaapkwaliteit. Omdat zeker tijdens kutten ga je op een gegeven moment merken, jongens en meiden die een keer een prep hebben gedraaid, die weten dat wel. Als je op een gegeven moment echt heel diep in calorietekort zit, ga je merken dat je en lichter slaapt en vaker wakker wordt 's nachts en 's ochtends ook wakker ligt voordat je wekker gaat. Dat heeft alles met insuline en cortisol te maken. Dus alleen voor slaapkwaliteit en herstel is dit verhaal heel erg belangrijk. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat het grootste deel van je voeding zou je idealiter binnenkrijgen op het moment dat insulinegevoeligheid hoog is. Als jij veel voeding naar binnen propt op het moment dat insulinegevoeligheid laag is, dan is de kans dat een deel van die voeding wordt opgeslagen als vet of richting vetweefsel wordt gestuurd om daar maar uit de bloedbaan getrokken te worden, groter dan wanneer insulinegevoeligheid heel goed is. Omdat bij een hoge insulinegevoeligheid het grootste deel van je voeding in spierweefsel opgeslagen zou worden. Of deels in je lever, wat ook prima is. Dus het remmen van inflammatie en stress en het optimaliseren of maximaliseren van insulinegevoeligheid zal op lange termijn waarschijnlijk, er zijn geen onderzoeken naar gedaan, dus mensen die dat nu gaan vragen, Ik kan hem prima beargumenteren, zoals ik ook in die seminar doe. Er is geen harde data van het onderzoek ervan, maar als we nu een kopie van jou maken en eentje heeft een fucking slechte insulinegevoeligheid en de andere supergoeie, en we zetten jullie allebei op hetzelfde surplus van een bulk, zal degene met een hoge insulinegevoeligheid zeer waarschijnlijk na een jaar bulk een andere lichaamssamenstelling hebben dan degene met een slechte insulinegevoeligheid. Terwijl je exact dezelfde veel calorieën binnenkrijgt, exact dezelfde genen hebt, exact hetzelfde traint.
Ik vind het wel heel interessant. Dat is denk ik wel iets wat mensen heel erg onderschatten. Dat bijvoorbeeld stress van werk, wat natuurlijk ook voor veel cortisol kan zorgen, dat eigenlijk je insuline onderdrukt en dat je daardoor bijvoorbeeld gewoon letterlijk spiermassa minder hard mee groeit.
Dat kan heel
door
goed.
Stress van
ja,
werk.
Dat zou kunnen.
En
zeker.
Dan niet alleen vanwege slaap dat je niet goed herstelt, maar gewoon puur om het feit dat je een stuk minder insulinegevoelig bent.
En wat hier een hele belangrijke is, is dat. En dat kan op werk zijn, of dat kunnen bepaalde vriendschappen zijn, of dat kan zelfs een relatie zijn. Maar relaties die meer energie kosten dan dat ze opbrengen, dat is bij heel veel mensen echt een hele grote stressfactor. En dat is echt wel belangrijk om je daar bewust van te zijn.
Ja. Zometeen helpen we relaties uit. En dankzij Jay. Oh,
relaties uit en mensen ontslag.
Eerst net hier nat, hè? Toen al en nu weer dit.
Ik heb wel, ook na aanleiding van die eerste podcast, ik heb toen serieus van 3 mensen bericht gekregen dat ze ontslag genomen hebben bij hun baan en dat ze nu iets zijn gaan doen wat ze leuk vonden. Nou, dus dat was echt wel tof.
Positieve impact,
ja,
toch?
Ja.
Nou, nice. Dus we maken we toch wel een mooie impact. Naast
zeker.
Dat we mensen van hele waardevolle fitnesscontent voorzien. In ieder geval wil je dieper ingaan over dat gedeelte over insuline, zou ik zeker eventjes seminar 2 checken van Jay, die op zijn website staat. Daarnaast hebben wij ook een podcast met Diederik opgenomen over gewoon überhaupt te werken voor cortisol, zodat je enigszins voor jezelf kan begrijpen hoe dat in elkaar steekt. En ik denk dat jouw seminar daarin heel goed daarop aansluit en waarschijnlijk ook bevestigt wat Diederik aangeeft. Dan in het kader naast timing van eten. Ik heb meal preppen opgeschreven.
Mm-hmm.
Want ik weet dat jij zat er best wel in een dirty bulk afgelopen anderhalf jaar was het zo lang. Heb jij toen aan meal preppen gedaan? Of denk je dat het een goede uitkomst kan zijn voor mensen die moeite hebben? Omdat we ook in de eerste podcast over gut support hebben gehad. Dat het juist belangrijk is dat je wel goed, als je het plant, dan kan je beter zien wat
absoluut.
Je eet.
Ja, ik weet zeker, ik had meer resultaat gehad als ik daar beter op had, om daar meer aandacht aan had gegeven.
Wel de 125 aangetikt.
Zeker, misschien wel 130. Nee, dus dat je maaltijden goed voorbereiden, dat merk ik bij klanten ook. Als klanten periodes hebben van veel stress of als ze zaakreizen moeten doen of iets in die richting. Als die maaltijden goed worden voorbereid, dan kom je die weken prima door. Als je dat niet doet en je moet elke keer op het moment zelf de keuze maken wat je eet, dat zijn altijd slechte keuzes of in ieder geval slechtere keuzes.
Met kut is het normaal verschrikkelijk, dan schiet je vaak je calorieën over.
Ja, zeker. Dus je eten goed voorbereiden is wel echt een hele belangrijke, ja.
Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd, wat is jouw favoriete bulkmaaltijd? Niet met die gore shake aankomen.
Nee, zeker. Bedoel je favoriet in de zin van smaak of favoriet van effectiviteit?
Allebei. Doe maar eerst smaak.
Oké, ik wou zeggen.
Ik denk dat ik al weet wat effectief wordt. Dat is een gore blender shake.
Zeker. Even kijken hoor. Ik ben gewoon echt zwaar fan van lasagne. Dat vind ik echt top.
Oh, lasagne.
Ja, dat vind ik echt heerlijk. Mijn moeder maakte dat vroeger ook altijd. Dat was echt, dan vrat je een halve bakje eentje op.
Gelijk steady 1600 calorieën.
Ja, makkelijk. Dat was... even kijken wat verder, joh. Nou, als ik één ding... En ik bedoel, ik kan nu weer praten over eten en de zin in hebben. Ik ben aan het kutten, dus dit had je 2 maanden geleden niet moeten vragen. Ik heb geen zin in eten. Maar en ik vind baklava en zo vind ik echt fucking lekker. Tiramisu vind ik heel lekker.
Dat zijn nou wel goede bulkmaaltijden.
Zeker, daar hou ik wel van.
Na het uiteten nog eventjes wat extra kals erbij.
Dus als iemand zich geroepen voelt, maakt niet uit of man of vrouw is om voor mij een keertje tiramisu te maken. Dan ik hou me zwaar aanbevolen.
At J-Way.
Ja.
Oh, nice. Ja,
en effectiviteit?
Effectief,
precies.
Ik ben benieuwd naar die shake.
Nou ja, volle lactosevrije melk. Of cream of rijst. Of tegenwoordig kook ik gewoon rijst in een rijstkoker. En dat draai je dan nog een keertje door de blender heen.
Lekker.
Dan
wel ook tonijn erbij? Of
nee, zeker niet. Zeker niet. Daar wel schep eiwitpoeder erbij voor de smaak. Want die is toch al vies. even kijken. Ja, dan kan je eventueel nog wat MCT-olie of wat olijfolie of iets in de richting doorheen doen. Maar,
MCT-olie?
Ja, kokosolie.
Oh, kokosolie. Ja. Oh, ja.
Daar zit je met een shake soap 2000 calorie of zo. Andere optie is die green powders. Dat is dat konijnenvoer, weet je wel. Clusterdextrine, water, whey, clear whey dan bij voorkeur. En MCT-olie, dan heb je op zich qua gezondheid niet een hele verkeerde shake. Dan kan je eventueel nog wat fruit en zo doorheen draaien. Niet heel lekker, maar dat is op zich ook nog wel een aardige aardige bulk shake.
Okay.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
Hey, hoe denk jij over cheat meals en snacks tijdens de Dirty Bulk? Bestaan cheat meals?
Dat is dus ook in seminar 2 heb ik hier dus het laatste stuk heb ik hier helemaal aan gewijd. Want het nadeel van, zoals ik ook in die seminar bespreek, het nadeel van veel cheat meals of heel erg dirty eten, is dat insulinegevoeligheid. Insulinegevoeligheid is in een bulkfase altijd slechter dan in een calorietekort. En als je dan ook nog eens veel rotzooi gaat eten, dan trap je insulinegevoeligheid nog eens extra de grond in. Dus ik heb dat nogmaals in die seminar ook aangehaald op het einde. Ik weet de cijfers even niet meer helemaal in mijn hoofd. Het is een tijdje geleden dat ik hem heb gegeven. Maar als mensen die in een calorieoverschot zitten en ze laten, hadden ze een onderzoeksgroep, hadden ze één maaltijd hadden ze dirty gegeven. En die andere groep had isocalorisch, dus met dezelfde hoeveelheid calorieën, wel clean gegeten, was insulinegevoeligheid en bloedsuiker en zo, was van diegene die dirty maaltijd had gegeten, volgens mij de hele dag daarna slechter. Hmm. Dus daar zit zeker wel een invloed. Wil niet zeggen dat je het niet moet doen, maar alleen maar rotzooi harken in je, in je bulkfase, gaat er absoluut voor zorgen dat je meer vetmassa aanzet dan wanneer je het schoon zou houden.
Ja, dat heb ik gemerkt 3 jaar geleden. Toen woog ik 106. En nu weeg ik 101, kun je nagaan. Dat is een 3 jaar verschil. Oké, misschien een leuke afsluitende vraag. Tot wanneer moet je bulken? Wat zijn voor jou dat je denkt van oké, dit zijn eigenlijk de endmarkers die je moet instellen?
Die is best wel algemeen, maar ook voor iedereen voor iedereen in te vullen. Als lichaamsgewicht stijgt en kracht gaat niet meer mee omhoog, einde bulk. Tenminste, ervan uitgaande dat training natuurlijk goed is. Hè? Ja. Maar als training en leefstijl goed lopen en als het goed is, heb je die goed lopen. Zeker aan het einde van je bulk. Want dan ben je als het goed is al maandenlang. Hey.
We hebben een kleine knip moeten doen in de podcast, omdat iemand was een beetje ongerust. Genaamd Macy het Beestje. Ja. Dat is een kleine special guest voor vandaag.
Ja, die bewaakt het fort en de deur ging open. Dus dat moeten we even laten weten dan.
Wees is goed aan het werk.
Zeker. Maar even kijken, de vraag was wanneer een bulk klaar is.
Ja, en jij gaf aan over dat je moet stoppen wanneer je wel een lichaamsmassa aankomt, maar niet een kracht omhoog.
Juist. Dat is echt wel de voornaamste, het voornaamste afkappunt wat je aan kan houden wanneer een bulk klaar is. Uiteraard zijn er ook wat andere. Als jij bijvoorbeeld merkt dat je, heel veel blessures hebt. Of dat trainingen pijn gaan doen. Of als je daar niet meer mee vooruit komt. Er zijn wat andere dingen te verzinnen. Maar wanneer een bulk in ieder geval klaar is, is als je niet meer sterker wordt en wel vetter.
Ja.
Dat is gewoon einde verhaal voor nu. Ja. En een andere, het kan natuurlijk ook zijn, en dat is waar mijn bulks eigenlijk altijd op stuk lopen, is dat bijvoorbeeld eetlust volledig stagneert. Dat je eten gewoon niet meer wegkrijgt. Dat je eigenlijk om 11 in een bed wil, omdat je om 1 uur nog steeds vreten, maar gewoon met water in een shake in een blender aan het wegdraaien bent. Zodat je, dat is natuurlijk ook een goed moment om sloes.
Goed doorzettingsvermogen, dat wel.
Dat zeker.
Oké, ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is als ik een beetje voor mezelf kijk. Wat ik hieruit heb geleerd is dat loggen gewoon echt absoluut belangrijk is. Want je kan nou niet echt precies zien wanneer spiermassa toeneemt. Dus dan moet je kijken naar of kracht toeneemt. Want kracht staat gelijk of is een sterk verband met spiermassa wat is toegenomen. Dus log gewoon in trainingen. Koop een logboek bij de HEMA of voor je favoriete supplementenmerk die een logboek aanbiedt. Weet ik
heb er ook nog één staan.
Oh, je hebt er ook een.
Ook
een logboek. Ja. We wisten niet eens.
Op de website.
Logboek op zijn website. Of bepaalde van die log-apps. Maar daar zitten bepaalde premium functies op.
Soms. Ja, je kan het ook zelfs een Excel-kaart ook bijhouden. Als je het maar bijhoudt, dat is het belangrijkste.
Oké. Dat is gewoon heel erg belangrijk dat je gewoon logt. Dus We hebben het al vaker aangegeven in de podcast. Nou, Jay, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en expertise. Ik vond het weer een leuk en interessant gesprek. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we een bulkcast hadden gedaan. Dit was dan weer deel 2 van de 2 afleveringen. Dus er komt hierna geen derde. Er komen natuurlijk nog veel meer podcasts met Jay in de toekomst. Maar deze is eventjes in het kader van het bulken. Heb je nou nog vragen? Stel ze in de comments. Heb je nou vragen aan Jay? Kan je hem natuurlijk altijd een DM sturen. Of je kan hem op zijn mail bereiken. Of iets gewoon op zijn website gaan kijken.
Ja.
Ja, voor coaching kan je natuurlijk ook bij hem terecht. Klik op die like-knop. Knik op die abonneerknop. Check ook eventjes Jay's YouTube-kanaal. Is erg geüpgraded de laatste tijd.
Zeker.
Nuttige en interessante
tip. Heeft er een goede tip in gegeven. Dus daar hebben we maar in wakker gegaan.
Dat hoef je niet telkens te zeggen.
Nou, dat ere wie ere toekomt, toch?
Maar het is mooie content. Ja. Dus thanks en een goede dag nog verder. Ciao.
Sportpoeder. De sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.